van de provincie Flevoland op 6 februari 2013. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Simonsen en de heer Boshuizen en ik heb begrepen dat de heer Van Klaveren iets later binnenkomt en voor het overige is iedereen aanwezig. Verder wilde ik u nog melden, voor het geval u dat opvalt. Ik heb het er al eerder over gehad, maar soms zit de kracht van een boodschap in de herhaling. Wij hebben recent een nieuwe installatie geïnstalleerd, zoals u weet. En we hebben echt een aantal vergaderingen nodig om die installatie goed in te regelen en de camera's goed te laten functioneren. Dat is nog niet geheel afgerond, want zo vaak zitten wij hier nou ook niet in de zaal. Dus het zal u vanavond opvallen dat we het met het overzichtsbeeld blijven doen op het scherm. Dat er niet ingezoomd wordt, maar dat heeft gewoon even zijn tijd nodig. Maar wij hopen wel dat binnen afzienbare tijd alles zo ingeregeld is dat het naar behoren functioneert. Verder kan ik u mededeling doen, en u heeft er ongetwijfeld al over gehoord, van het overlijden van oud-gedeputeerde de heer Pieter Loos. Daar wilde ik graag enige woorden aan wijden en ik verzoek u daarbij te gaan staan. Dames en heren, ons allen heeft het droevige bericht bereikt van het overlijden op zondag 2 februari 2013 van de heer ingenieur Pieter Loos op 73-jarige leeftijd. De heer Loos is bestuurlijk een lange periode bij onze provincie actief geweest. En dat begon al bij het deelnemen van hem aan het algemeen bestuur van het voorbereidingslichaam Flevoland, dat op 1 juli 1985 werd ingesteld. Door en vanuit dit algemeen bestuur is de heer Loos verkozen tot lid van het dagelijks bestuur. Toen in 1986 de provincie daadwerkelijk van start ging, werd de heer Loos lid van Provinciale Staten. En vervolgens is hij door deze staten benoemd tot lid van het College van Gedeputeerde Staten namens de VVD. Zijn lidmaatschap van het College van Gedeputeerde Staten heeft voortgeduurd tot 1 januari 1999. Op die datum werd de heer Loos benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Brederwiede. In zijn periode als gedeputeerde heeft de heer Loos de portefeuilles economie en welzijn beheerd. En in die periode was het nog gebruikelijk dat de portefeuillehouders het voorzitterschap van adviescommissies uit uw staten bekleden. Iets dat door hem werd gedaan voor de commissies Economische Zaken en Welzijn, later wel bekend onder de naam Commissie ELPO. Zijn bestuurlijk handelen kenmerkte zich door het samenbrengen van partijen op een voor Flevoland bevlogen wijze. En hij heeft mede aan de wieg gestaan van de Europese programma's, doelstelling 1 regio, die het mogelijk hebben gemaakt een groot aantal voorzieningen in onze provincie tot stand te brengen. Elders in Nederland werd de nut en de noodzaak voor Flevoland daarvan niet altijd onderkend. Maar het credo van de heer Loos in deze was dan ook altijd dat Flevoland slechts 4% van het subsidiebudget kreeg toegekend, maar dat ze wel 100% van de aandacht daarvoor terugkreeg. Als mens heeft hij zich gekenmerkt als een zeer toegankelijk, zowel voor bestuurders, maar ook voor de medewerkers die deze provincie hebben gebracht tot wat het nu is. Ik wens, mede namens u allen, zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit overlijden. Ik verzoek een kort moment van stilte in acht te nemen. Dank u wel. Ik ga over tot agendapunt 2. Dat betreft het vaststellen van de agenda. U heeft op uw tafel reeds de laatste versie van de conceptagenda aangetroffen. Naar aanleiding van de opinierondes van vanmiddag zijn er geen hamerstukken aan de agenda van vanavond toegevoegd. Verder is mij bekend dat de heer Kok van de PVV mondelinge vragen wil stellen over informatievoorziening. En mevrouw Luijer van het CDA, die heeft aangekondigd twee vragen te willen stellen over de Randstadprovincie. Het betreft een vraag over de ARHI-procedure en een vraag over het betrekken van de burgers bij dit proces. Ik stel voor dat we deze vragen bij agenda punt 4 zoals te doen gebruikelijk behandelen. Verder is mij aangekondigd dat de fracties van de PVV en D66 een motie vreemd aan de orde van de dag wensen in te dienen. Indien dat het geval is, dan nodig ik de fracties uit de ondertekende motie nu vast in te dienen, maar pas straks bij de behandeling verder voor te lezen en aan te kondigen. De heer Jansen.
Het was bijna correct. Wij hebben twee moties vreemd aan de orde van de dag die wij willen indienen.
Ja, dat heb ik niet goed geformuleerd, maar dat was mij bekend. Dat klopt. Dank voor uw aanvulling. Kunnen die moties ingeleverd worden, want dan worden ze vast vermenigvuldigd. Dan hebben we straks geen schorsing nodig voor de vermenigvuldiging. Maar wel graag de getekende exemplaren. Ik ga ervan uit dat die bij de griffieren terechtkomen. Intussen ga ik verder met de agenda met uw goedvinden. Gaat u akkoord met de vaststelling van de agenda op deze manier? Het lijkt me de correcte handelwijze zoals we dat altijd doen. Iedereen akkoord? Dan is dat besloten. Agenda punt 3 betreft de mededelingen, maar die zijn er niet, dus die kunnen we overslaan. We gaan naar agenda punt 4. Dat betreft het stellen van vragen. De heer Kok, mag ik u verzoeken uw vraag te stellen?
Voorzitter, ik had willen refereren aan het concept handvest actieve informatievoorziening met kernbegrip als tijdigheid met name en de rol van GS. Maar vanmiddag heb ik in opinieronde van u begrepen dat het hier meer om het product gaat van het presidium dan dat het een stuk van GS zou zijn. Ik beperk me voorshands daarom tot het reglement van orde. Op 17 november verleden jaar zijn er ons op grond van het reglement van orde vragen gesteld over het afscheid van gedeputeerde Bliek. Deze zijn door de griffie op 12 november doorgeleid naar het college ter beantwoording. Procedure schrijft voor dat antwoord volgt binnen 30 dagen. En ook de provinciewet is daarin helder. Wij constateren een overschrijding van de termijn met inmiddels 5 weken en dat 9 weken na indiening. Mijn vragen zijn dan ook, waarom is nog steeds geen antwoord gegeven op de vragen van 12 november? 2. Wanneer denkt u dat wel te gaan doen? En 3. Wilt u soms dat wij deze vragen elke week opnieuw indienen? Dank u, voorzitter.
Voor de beantwoording geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder. Het woord is aan de heer Verbeek.
Ja, geachte leden. Geachte leden van de Provinciale Staten. Het dossier en het onderwerp is u denk ik genoegzaam bekend. De heer Kok heeft correct weergegeven wanneer de PVV haar vragen heeft opgesteld en ingediend. Het is u ook bekend dat daarna een discussie ontstaan is in het presidium, waar toen de tijd vanuit het presidium het verzoek werd gedaan de beantwoording van de vragen op te schorten, omdat men oneenigheid had over de formulering van de vragen. Die discussie is u ook genoegzaam bekend. Die heeft uiteindelijk geresulteerd in de conclusie die ik deelde en nog steeds deel, dat de vragen beantwoord moesten worden. Daarna heeft het college het ook onmiddellijk weer opgepakt. De vragen zijn, de beantwoording is het college al gepasseerd, dus die zitten in de procedure naar u toe. Maar nogmaals, u heeft dit allemaal kunnen volgen, dus er is geen sprake van een vorm van het college na de behandeling zoals we die gehad hebben van het tegenhouden van die beantwoording. U kunt ze zeer binnenkort verwachten. Ze hebben het college al gepasseerd.
Dank u wel, heer Kok. Heeft u naar aanleiding van de beantwoording nog verduidelijkende vragen?
Nee hoor, ik wil de voorzitter danken dat u toch de bereidheid toont om deze vragen uiteindelijk te gaan beantwoorden. Dank u wel.
Dan constateer ik dat er geen behoefte is aan verduidelijkende vragen. Ik dank de heer Kok en de commissaris voor de beantwoording en draag het voorzitterschap weer over.
Dan gaan we nu naar de tweede vraag van mevrouw Luijer van het CDA. Betreft de ARHI-procedure.
Dank u, voorzitter. Ik heb inderdaad twee vragen die betreffen de Randstadprovincie. Onze mening over dit voornemen van het kabinet, eigenlijk ons ongenoegen, dat staat voort in de motie die wij de vorige keer hebben aangenomen. Maar in het kader van het voornemen van de regering om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te laten fuseren tot een Randstadprovincie, is de minister op 14 december jongstleden de zogenaamde ARHI-procedure gestart, waarmee de voorbereiding op de wettelijke procedure om te komen tot herverdeling van de drie genoemde provincies feitelijk is gestart. Daarom wil ik u of het college vragen om ons, provinciale staten, te informeren over de consequenties die dit besluit heeft op de bevoegdheden van het provinciebestuur. We hebben namelijk begrepen dat de wet ARRI de mogelijkheid biedt aan het Rijk om ons bestuur onder toezicht te plaatsen, met name waar het betreft besluiten met betrekking tot investeringen in Flevoland. Ik weet dat de minister een uitspraak heeft gedaan hierover in het overleg met de provincie Noord-Holland, maar het gaat ons om de feitelijke, juridische consequenties als gevolg van de wet ARRI met betrekking tot onze bevoegdheden. En ik ben geen deskundige over die wet ARRI, maar misschien zijn er nog wel meer artikelen in deze wet die deze strekking hebben. Dus graag worden wij daarover geïnformeerd. Want wij denken toch dat het desastreus zou zijn. In een tijd waarin de economie in zwaar weer verkeert, is het toch niet wenselijk dat investeringen aan banden worden gelegd, terwijl een van de argumenten van de minister nou juist is dat het economische groei versterkt als we gaan fuseren. Dus ik ben dan de draad kwijt. Het tweede punt is dat wij ons grote zorgen maken over de manier waarop gewerkt wordt aan de besluitvorming om te komen tot die vorming van de Randstadprovincie, namelijk veel te hoog tempo, zonder goede onderbouwing en vooral top-down ingezet. Wij maken ons zoveel zorgen dat we bijna net als onze collega's in Utrecht overwegen om voor een referendum te gaan stemmen. Maar dat zou ons toch wel heel erg ver gaan. Dus voor het zover is, willen wij het college vragen om ons te informeren hoe ze ons kan betrekken bij het vraagstuk van het betrekken van burgers en bedrijven en andere overheden bij dit vraagstuk. Want het gaat hier ook om vertrouwen van burgers en andere overheden in ons bestuur. En dat staat op het spel. Dank u wel.
Dank u wel. Misschien kan ik gedeputeerde Witteman vragen beide vragen te beantwoorden.
Ja, dat kan, voorzitter. De eerste vraag. De wet Algemene Regels Herindeling, ARRI, geeft in artikel 21 de mogelijkheid, en daar gaat het specifiek over gemeentelijke herindelingen, aan het provinciebestuur om bij zo'n herindeling vanaf het moment dat het herindelingsontwerp er is, preventief financieel toezicht op te leggen. Nou is die wet ARRI oorspronkelijk geschreven voor gemeenten, en als je hem leest dan zie je dat daar later de provincie bij gedaan is, maar we hebben in Nederland nog nooit meegemaakt dat die voor die provincie gemaakt is. Heel veel artikelen zie je dat er elke keer verwezen wordt, als het voor de gemeente geldt, dan geldt het ook voor de provincies. Dat artikel 21 staat nadrukkelijk bij dat het voor gemeentelijke herindelingen geldt. Dat betekent dat op grond van die wet ARRI wij in ieder geval niet zien dat de minister een mogelijkheid heeft om preventief toezicht in te stellen. Dat heeft hij tot nu toe ook niet gedaan. En ik heb begrepen dat bij de bijeenkomst die in Noord-Holland is geweest op dit gebied vragen zijn gesteld. En de minister heeft aangegeven dat hij vooralsnog ook geen reden ziet om dat preventief toezicht in te stellen. En dat hij het een verantwoordelijkheid van de individuele provincies vindt om daar verstandig mee om te gaan. Wat is de achtergrond van het feit dat het in een gemeentelijke herindeling kan? Dat heeft te maken met dat gemeenten, terwijl er een herindelingsprocedure loopt, geen investering meer doet die in strijd zouden zijn met, stel voor, de provincie Flevoland vat het plan op om dit provinciehuis eens flink op aan te pakken en uit te breiden. Dan zou je kunnen zeggen dat is niet echt een verstandig besluit terwijl zo'n herindeling loopt. Bij een gemeente kun je dus dan als provincie daar ook echt een maatregel op nemen. En ik denk dat de minister er verstandig aan doet om ons te vertrouwen dat we geen besluiten nemen die niet in het belang zijn van onze inwoners. Mocht hij daar in de loop van de tijd anders over gaan denken, dan zullen we als college daar u natuurlijk onmiddellijk van op de hoogte stellen. Maar mag u ook van ons aannemen dat elke ingreep in onze autonomie voor ons in beginsel een reden is om daar onmiddellijk een actie tegenover te zetten. Dat is het eerste deel van de vraag. Dan het tweede. over de manier waarop inwoners in het gebied betrokken gaan worden. U heeft het college onlangs gevraagd om een notitie waarin wij nog eens duidelijk beschrijven wat de middelen zijn die u beschikbaar zijn om daar iets mee te doen. En een notitie waarin beschreven staat, kun je een referendum organiseren, hoe kun je dat precies doen, wat zijn de verschillende vormen. Maar waarin ook beschreven staat, kun je het ook op andere manieren doen, op welke manier kun je peilingen houden, wat zijn de kosten daarvan en dergelijke. Inclusief ook teksten voor modelverordeningen. Die notitie is zo goed als afgerond en kunt u binnen kort tegemoet zien. En het college denkt dat het handig zou zijn wanneer u op basis van die notitie vervolgens met elkaar de discussie voert over welke vorm van instrumentarium passend is voor deze provincie en niet vooruitlopend daarop al besluiten neemt. Los daarvan hebben wij gezegd, of je dat nu wel of niet doet, zien wij dat de minister de komende tijd de provincie ingaat om in gesprek te gaan met onze inwoners. Advies vanuit college naar de fractie zou zijn, zorg dat je als volksvertegenwoordiging daarbij bent. Maar er komt een moment later ook een punt dat wij als staten moeten beslissen over onze formele zienswijze. Wat vinden wij van het plan van de minister? En wij zijn op het ogenblik in onze planning ook aan het kijken, zou dat aanleiding kunnen zijn om zelf als provincie in het gebied met onze inwoners in gesprek te gaan om te kijken op welke manier wij ons moeten opstellen als het gaat om die zienswijze. Nou, op dat punt hebben we vanmorgen de fractievoorzitters ook al wat inlichting gegeven en komen wij snel met u terug in het kader van een totaalcommunicatieplan of dat daar onderdeel van uit moet maken. En het is dan aan u om daar werkelijk gebruik van te maken, maar wij zijn in voorbereiding. Dus het zijn twee dingen, het formele instrumentarium aan de ene kant, daarvoor krijgt u notitie, en de andere kant kijken hoe wij samen met onze inwoners kunnen komen tot verstandige reacties op het Rijksvoornemen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Nog aanvullende vragen?
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. Misschien over die wet, Arie. Wat u ons meedeelt, dat is het. Er zijn geen andere artikelen die... Ja.
Er zijn een heleboel artikelen.
Er is één artikel dat ziet op het financieel toezicht. Wat zei ik? Artikel 21... En als je dat artikel leest, dan gaat dat SEC over de gemeentelijke herindeling. En op zich is het Rijk onze toezichthouder, hè? Net zoals wij toezichthouder zijn op onze gemeente. En zou het Rijk wel manieren kunnen bedenken waarom ze het misschien graag toezicht willen. Maar dan heb je altijd eerst overleg. En nogmaals, dan zullen we u daar ook meteen bij betrekken, want dan gaat het over onze autonomie. En wij zullen er scherp op zijn dat dit soort maatregelen niet gaan gebeuren. En ons verantwoordelijk gedragen als het gaat om onze uitgaven.
Ik spreek net met de griffier af dat we de wet Arie ook even rondmelen. Dan kunt u het zelf nalezen.
En met betrekking tot het tweede deel, die notitie krijgen wij voor de 27e.
Ja, die notitie is zo goed als klaar. En ik schat dat wij op korte termijn ook in het college nog even naar kijken. En dan komt u naar toe. Dat is ruim voor de 27e.
Dank u wel. Dan hebben we daarmee de vragen onder agenda punt 4 met elkaar behandeld en beantwoord. Ik ga over naar agenda punt 5. Dat betreft het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Kunt u ermee akkoord gaan om conform de adviezen dit af te doen? Dat is het geval. Dan is dat al dus besloten. Gaan we over naar agenda punt 6. Dat betreft het vaststellen van de verslagen van de besluitenlijsten. Daar is onderdeel van het verslag van de besloten vergadering van 12 december 2012. En alle deelnemers aan deze vergadering die hebben de gelegenheid gehad om het in te zien. Het reglement van orde geeft aan dat als er daar opmerkingen zijn die besproken moeten worden, dat dat dan ook daadwerkelijk in een besloten vergadering moet gebeuren. Er is ons bekend dat iemand daar opmerkingen over wil maken. Dus ons voorstel is om dat niet nu te doen, om nu in beslotenheid te gaan, iedereen weg te sturen en daarna weer met de regulieren te doen, maar het besloten deel aan het eind van de vergadering toe te voegen en het dan te bespreken. Gaat u daarmee akkoord? De heer Van den Donk, u mag geen inhoudelijke opmerkingen maken over het verslag.
Nee, eentje. Over de besluitenlijst van de statenvergadering zelf van 16 januari.
Maar die is niet aan de orde, wacht even. Ik heb het over het verslag van 12 december 2012.
Alleen dat eerste verslag. Ja, bij het tweede punt...
Daar ben ik nog niet aan toe. Ik wil eerst vaststellen dat u akkoord gaat met de beslotenheid aan het eind van deze vergadering te doen. Want dan moeten we de zaal verder ontruimen, de techniek uitzetten enzovoort. En dat is gewoon praktischer om dat aan het eind te doen. Gaat u daarmee akkoord? Ik zie geen bezwaren. Dan hebben we dat al dus besloten. Dan stel ik nu aan de orde de besluitenlijsten van de vergaderingen na december 2012. U weet dat sinds december we niet langer verslagen maken, maar alleen besluitenlijsten. En ter vaststelling liggen de besluitenlijsten voor van 16 januari en de opinierondes 1 tot en met, hoeveel was dat? 4. En de heer Van der Donk wil daar een opmerking over maken. Ga u gaan.
Ja, bij de besluitenlijst van de Provinciale Staten wil ik opmerken dat ik bij de moties 4 en 5 niet meer in de zaal aanwezig was en dus ook niet meer tel voor de stemverhouding.
Dat is correct, dus dat zullen we toevoegen. Hij was er niet bij, dat klopt. Andere opmerkingen nog? De heer Miske, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik was in de voorbereiding voor deze Statendag op zoek naar het audioverslag waarin in de opinieronde iets gezegd werd over de herijking sociaal beleid. Ik heb gezocht en gezocht en gezocht, maar hij stond er niet op. Bleek ook bij navraag dat hij wel op een cd'tje staat, maar niet beschikbaar is. Dus dat is een beetje lastig om verslagen te na te gaan. Dus ik hoop dat dat eenmalig is, dat de vergaderingen die vandaag zijn gehouden wel gewoon voor de volgende vergadering beschikbaar zijn en raadpleegbaar.
Het is wel de afspraak, dus ik denk dat het met de overgang te maken heeft van de oude naar de nieuwe techniek. We zullen daarvoor zorgen. Ja. Andere opmerkingen of vragen? Dan zijn daarmee deze stukken vastgesteld met uitzondering van het besloten deel, wat we straks apart behandelen. Dan ga ik over naar agenda punt 7, maar dat was er niet, hamerstukken hadden we al vastgesteld, want er zijn geen hamerstukken. Dan gaan we over naar agenda punt 8, dat zijn de bespreekstukken. En ik begin met de herijking van het sociaal beleid zorginnovatie. Wie van u wenst daarover het woord? D66, de heer Kok, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. D66 vindt ook op het sociaal domein een focus op de kerntaken van de provincie nodig. Sociaal beleid is primair de verantwoordelijkheid van de gemeente, die zijn daarvoor toegerust. De Flevolandse gemeenten hebben aangegeven graag te zien dat de provincie zich meer richt op zorginnovatie en het sociaal domein grotendeels aan hen over te laten. Zo heeft gedeputeerde Staten tijdens de opinieronde aangegeven. Daarbij lijkt het kabinet aan te sturen op een gesloten huishouding voor provincies. Op het sociaal domein en de zorg wordt het beleid van de provincie nu om zaken niet zelf te realiseren, maar te zorgen dat zaken kunnen worden gerealiseerd door te stimuleren en te initiëren. Flevoland heeft een achterstand in voorzieningen op het gebied van zorg, is dat 28%. Meer beleid gericht op zorg en zorginnovatie is dan ook een goede zaak. D66 is tevreden met deze herijking van beleid. Voorzitter, de prestatieindicatoren zijn belangrijk om het beleid te kunnen toetsen. Mede op verzoek van mijn fractie is in de nota een overzicht gegeven van prestatieindicatoren die zich bevinden op andere beleidsterreinen. In de opinieronde hebben wij met elkaar afgesproken het CMO uit te nodigen om een gesprek aan te gaan over hoe zij invulling willen geven aan hun nieuwe taken ten aanzien van zorginnovatie. En dan kunnen wij ook praten over de rol daarbij van zorgbelang dat onderdeel is van het CMO. Dank u wel.
Dank u wel. Wie nog meer? Mevrouw Luijer van het CDA.
Dank u, voorzitter. En ik spreek nu niet alleen namens CDA, maar ook namens de ChristenUnie-fractie. En wij zijn content met dit voorstel. We vinden dat het een goede denklijn is. Het past in een jaren geleden ingezette lijn van focus aanbrengen in het sociale domein. We zijn ook blij met het feit dat de provincie een rol blijft vervullen in dit domein. We zijn blij met de aandacht van multifunctionele centra, bereikbaarheid, vitaal platteland. Dat komt allemaal tegemoet aan wat als CDA belangrijk vinden en als ChristenUnie. Ook van CMO wordt veel verwacht. En we zijn ook blij met de toezegging van de gedeputeerden dat we inzage krijgen in de specifieke opdracht aan het CMO. En dat er in panoramaronde aandacht wordt besteed aan de integratie van CMO en van het zorgbelang, zoals ook GroenLinks heeft genoemd net. Dus we zijn tevreden en we kunnen instemmen. D66. Wat zei ik? Ook weer.
Ga maar door.
Wij kunnen instemmen met het voorstel op het beleidskader zorg, zorginnovatie. Een herijkt sociaal beleid 212-2015 vast te stellen. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? De SP, mevrouw Verbeek, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil de SP-fractie de gedeputeerde complimenteren als kampioen in het opstellen van een nota nietzeggendheid. De slordigheid waarmee deze nota in elkaar is gedraaid is stuitend. om uiteindelijk te kunnen beoordelen hoe GS de 5 vastgestelde thema's ouderen, eenzaamheid, vrijwilligers, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten willen invullen, mogen wij afwachten wanneer dit binnen andere beleidsvelden en programma's aan de orde komt. Dat gezegd hebbende, en juist omdat wij binnen andere beleidsvelden nog concrete voorstellen tegemoet zien, zullen wij niet tegenstemmen, maar ook niet van harte voor. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? Gaat uw gang, mevrouw Azarkan, PvdA.
Dank u, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft in de opinieronde van 16 januari jongensleden aangegeven beleid te zijn met de intentie van het college om een bijdrage te blijven leveren aan het leefbaar houden van Flevoland. Wij zijn ook te spreken over de aandacht die het beleidskader geeft of heeft voor ouderen, chronische zieken, vrijwilligers en mantelzorgers. De rol die CMO in het geheel krijgt is ook prima wat ons betreft. Het accent dat gelegd is op technische innovatie vinden wij een goede zaak. Het is jammer alleen dat de welzijnssector hier niet in meegenomen is. Volgens ons kun je door het inzetten van de technische innovatie in deze sector winst behalen. Vooral als het gaat om eenzaamheidbestrijding bij ouderen. Met deze opmerking, voorzitter, stemmen wij in met het beleidskader zorg, zorginnovatie in herrijkt sociaal beleid 2012-2015.
Dank u wel. Nog andere fracties?
Stand.
De heer Bosma van de VVD. Gaat u.
Dank u wel, voorzitter. De VVD is van mening dat er een prima proces doorlopen is. De gevraagde aanvullingen uit de ronde zijn herkenbaar en adequaat doorgevoerd. Wat ons betreft ligt er een prima aanpak om via andere programma's de genoemde thema's uit te werken. Lijkt ons slim en een effectieve aanpak. En de VVD kan derhalve instemmen met het statenvoorstel.
Dank u wel. Nog andere fracties? Dat is niet. Ik ervaar uw eerste ronde meer als stemverklaring, eerlijk gezegd, dan een debat. Interpreteer ik dat juist? Want dan kunnen we tot stemming overgaan en hoeven we niet naar een tweede termijn. Ik kan me voorstellen dat de gedeputeerde ook denkt van, ik neem het in dank in ontvangst. Gaat u daarmee akkoord? Want dan gaan we over tot stemming. Wie van u stemt voor dit voorstel? Dat is de fractie van de Partij voor de Dieren. Dat is fractie GroenLinks, D66. Dat is de SP. Dat is de fractie van het CDA. Dat is de fractie van de ChristenUnie, de fractie van de Partij van de Arbeid en de VVD. Wie van u stemt tegen? Tegen, dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 stemmen van de PVV. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan we nu over naar agenda punt 8b. Dat betreft het ontwerp economische agenda Flevoland. Wie van u wenst het woord? De VVD. Mevrouw Wijand, u wil het woord. Gaat u gaan.
De economische agenda is verschenen, onze dank daarvoor. Om niet de opinieronde over te doen, beperk ik mij tot het volgende. De VVD maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de economie in Flevoland. Net als in de rest van Nederland loopt deze achter. Het is dus van groot belang dat de provincie op een strategische wijze uitvoering geeft aan de economische agenda. De provincie zal haar rol steeds weer moeten benoemen. Wat ons betreft moet de provincie een duidelijke regierol nemen, bijvoorbeeld bij de clusteraanpak, valorisatie en het internationale netwerken en nationale netwerken. Maar ook moet de provincie zorgen voor een samenhang als intermediair richting de opgave van het Rijk, als intermediair richting de gemeente en intermediair bij de uitvoeringsorganisaties. De VVD vindt het nodig dat de ZZP'ers en het midden- en kleinbedrijf een prominente rol krijgen binnen het ontwikkelen van de economie in Flevoland. De aanjaagfunctie voor de economie is van vitaal belang. Wij dringen erop aan dat de evaluatie rondom de aanjaagfunctie bij OMFL, Sintes en Kamer van Koophandel met voorrang geschiet, zodat dit zo snel mogelijk in een goede taakverdeling ingezet kan worden. Vandaar ook de evaluatie van OMFL, waar de VVD al lang aandacht voor vraagt. Ten aanzien van de cluster visbusiness dringt de VVD erop aan dat de ZZL-gelden ingezet gaan worden op de maritieme sector bij de buitendijkse haven op Urk. Dit biedt werk voor de toekomst. Wij willen dat de economische agenda voorzien wordt van een uitvoeringsagenda. In paragraaf 2.9 heeft u best gedaan om een uitvoeringsagenda kenniseconomie en in paragraaf 3.3 een uitvoeringsagenda vrije tijdseconomie weer te geven. Daarin zijn de geplande activiteiten, de effecten, de middelen, waaronder het instrumentarium vermeld. Alleen missen wij nog de betrokkenen, de rolverdeling en het uitgezette tijdspad. Opnieuw verzoekt de VVD de gedeputeerden om aan de hand van de economische agenda, hoofdstuk 2 werkmaken van de Flevolandse kenniseconomie, dus de clusters en midden-kleinbedrijf, te voorzien van een smart uitvoeringsprogramma. Om dit te ondersteunen is een motie gemaakt die op brede ondersteuning kan rekenen. En het heeft de volgende dictum: een uitvoeringsprogramma toe te voegen aan het ontwerp Economische Agenda Flevoland, waarin een nadere uitwerking opgenomen is voor wat betreft de projectmatige aanpak van de ambities. Deze uitvoeringsprogramma voor 1 mei 2013 aan PS te verstrekken. En PS te informeren middels halfjaarlijke voortgangsrapportages op uitgaven en bereikte doelen. We dienen hem nu nog niet in. We willen eerst even kijken wat de gedeputeerde als antwoord geeft op ons verzoek.
Klinkt bijna als een dreigement, maar we wachten het af. Dat was de fractie van de VVD. Ik kijk de rij maar even af. De Partij van de Arbeid, de heer Van den Donk.
Ik wil beginnen met te zeggen dat wij op hoofdlijn instemmen met wat de VVD net heeft ingebracht. Het gaat ons daarnaast nog om werkgelegenheidsstimulering natuurlijk. Dat zou ik graag willen toevoegen aan dat verhaal. Maar dat hoeft de VVD niet te onderschrijven. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat ik vind dat in deze agenda een aantal hele goede keuzes worden gedaan. Ten aanzien van innovatie en specialisatie. En dat ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat de wereldeconomie dadelijk aan het veranderen is en opgeschud wordt. En dat we in die nieuwe verhoudingen, zeg maar, met nieuwe producten en nieuwe diensten onszelf moeten weren. Dat geldt voor de hele BV Nederland en dan voor onze regio Flevoland daarbinnen in het bijzonder.
Dank u wel, ChristenUnie. De heer Geersing, begreep ik dat goed?
Nee.
Oh, de heer Brouwer. Ik zag hem ook zwaaien. Dus
zo kaal ben ik nog niet.
In de war. De heer Brouwer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij de economische agenda stellen wij de kaders vast. En zo hoort het ook. De gedeputeerde geeft op een kernachtige manier weer, en ik citeer, een effectieve overheid speelt op een slimme manier de rol van medespeler op de markt en groeit in een rol om innovatie te stimuleren. Ik weet niet of hij deze omschrijving zelf bedacht heeft, maar hoe dan ook, hij is wel mooi. En hier ook wordt wel kernachtig weergegeven wat ook inderdaad de rol van de provincie is. En dat geeft tegelijk de dynamiek als ook de onvoorspelbaarheid aan, waardoor het niet altijd makkelijk is om met harde doelen en smartformuleringen te komen. Wel worden naast de generieke taken ambities en activiteiten weergegeven. En dat is goed. Goed om ook de ruimtelijke spreiding met inhoudelijke zwaartepunten binnen onze provincie te benadrukken. Daar zit ook de kracht. Duidelijk is gemaakt waarom wij kiezen voor het insteken op de kenniseconomie en de vrije tijdseconomie. Duidelijk wordt ook gemaakt wat de rol van de provincie is bij verschillende kansrijke activiteiten en clusters. Bijvoorbeeld actieve rol bij Greenport, de Pootaardappelacademie, Floriade, projectplan Duurzame Visserij, toeristische ontwikkeling Havengebied Urk, natuurgebieden, Batavialand, Overslaghaven, bedrijventerrein bij Lelystad Airport, Compo World, zorginnovatie enzovoort enzovoort. Duidelijk is met deze agenda ook dat heel goed is gekeken naar onze provincie als geheel. Is er in het verleden wel eens gesteld dat de focus eenzijdig was op een bepaald deel van Flevoland, dan kun je met deze economische agenda in de hand niet langer zeggen. Voorzitter, de ChristenUnie beseft dat je economische ontwikkeling niet kunt plannen en daarmee afdwingen. En daarmee kom ik terug bij het citaat waarmee ik begon. Belangrijk dus om in te spelen op ontwikkelingen en mogelijkheden die zich voordoen. De ChristenUnie vraagt niet nog meer op papier, zoals door de VVD nu gevraagd wordt in een motie. Wij voelen er niets voor, als dat al zou kunnen, om bij alle activiteiten een uitvoeringsproces te gaan beschrijven. Daarmee overschatten wij de rol van de overheid. Voorzitter, kortom, wat ons betreft geen nieuwe rapporten. Aan de slag. Dank u.
Dank u wel. U sprak mede namens het CDA, begrijp ik.
Dat is niet het geval. Het zou best kunnen, denk ik, in dit geval.
De heer Oost, CDA.
Voor het grootste gedeelte wel, voorzitter. Ik zal dat ook dan niet herhalen, want al die complimenten die door de ChristenUnie zijn gegeven, die kunnen wij natuurlijk ook ondersteunen. Ik wil een paar kleine dingen even daaraan toevoegen. Vanmiddag hebben we het ook gehad over de structuurvisie, infrastructuur en ruimte. En daar bleek duidelijk uit dat deze nota heel duidelijk past in die nieuwe visie. Met die 11 ontwikkelprogramma's die we hebben in deze visie, daar kunnen we mee aan de slag. En er staan ook meetbare doelstellingen in. Dus we kunnen dat ook doen. En tot een van de taken van de provincie, dat is de regionale economie. En die heeft het moeilijk, dus daar moeten we wat aan doen. Dus net als mijn collega van de ChristenUnie, aan de slag. Ik wil nog wel even reageren ook op de VVD en met name de uitspraak van de ZZL-gelden. We hebben voor de verdeling van die ZZL-gelden hebben wij afspraken gemaakt met de gemeenten in Noordelijk Flevoland. We zijn als partner zijn we daar ingestapt. Om nu hier te gaan zeggen en daar moet het aan gegeven worden, dat gaat het CDA te ver. Dat volgens ons kan dat niet, want we zijn een partnerschap aangegaan. Sorry.
Kom je vleurig of zo?
Ja, ik heb een. Ja. Dus dat zijn we niet eens met de VVD. Maar goed, dat zij zo. Dat was het, voorzitter.
Voorzitter, we hebben niet gezegd dat dat moet. De VVD-fractie dringt erop aan bij gedeputeerde staten. En dat lijkt mij volstrekt helder. Wat gedeputeerde staten daarmee doet, is aan gedeputeerde staten. Maar wij zouden het erg fijn vinden als in het overleg met het gemeentebestuur van Urk dat wordt gedaan. Dus ze zeiden niet dat het moet. Dus als u goed geluisterd had, dan zag u, had u kunnen horen hoe beleefd wij dat geformuleerd hebben door mevrouw Weijans.
Gelukkig was het dus geen dreigement.
En voor de luisteraars thuis, met ZZL-gelden hebben we het over de Zuiderzeelijn-gelden. Misschien is het goed om dat in het vervolg voluit uit te spreken, dan is het iets makkelijker te volgen. De PVV. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft aangegeven dat zij een motie voorlopig niet indient. En dat zij hoopt dat de portefeuillehouder komt met een soort van toezegging. Dat vinden we jammer, want de motie die in eerste instantie klaar lag, die zag er best wel interessant uit. Die hadden we zomaar kunnen steunen. Maar goed, op het moment dat we uitgaan van de goedwil van een portefeuillehouder, dan hebben wij daar verder geen invloed op. Als we eigenlijk kijken naar de ontwerp-economische agenda, dan moeten wij concluderen dat er verbeterslagen zijn, maar dat we nog steeds eigenlijk voornamelijk veel voorbeelden zien en te weinig concreet beleid. Pas na veel aandringen komt dan eindelijk vorige week een overzicht met een aantal criteria. Alleen een aantal van die criteria zijn nog niet ingevuld. Dus wij kunnen daar nooit op een normale wijze een besluit over nemen, omdat de criteria niet volledig zijn. Dat gevolg daarvan is dat eigenlijk iedereen een zak met geld kan opstrijken zonder dat daar echte prestaties tegenover staan. Het is dus onmogelijk, zoals al gezegd, om als serieuze politieke partij in deze staten met goed fatsoen voor dit voorstel te kunnen stemmen. Hoeveel banen zullen nou door deze ondersteuning in Flevoland worden gerealiseerd? Daar is geen antwoord op. Ik zal zo meteen nog een stemverklaring afleggen rondom de stemming, voorzitter.
Dank u wel. Fractie van de SP, de heer Van Ravenswaaij.
Dank u wel, voorzitter. De economische agenda legt de ambities vast voor de lange termijn. Welke ambities? Topsectoren. Het druipt van het hele stuk af. We vergeten in de ogen van de SP dat dit wellicht wel innovatief is, maar welke werkgelegenheid dit biedt, en dan met name werkgelegenheid voor het lager en middelbaar geschoolde Flevolander, spreekt een stuk nergens over. Het stuk neemt nergens concrete stappen. Het zijn nergens te vinden. Er ontbreken doelstellingen die smart zijn, meetbaar zijn. En dus die punten waarop de SP vindt waarop het college aanspreekbaar is. Ik zal dus niet zeggen afrekenbaar, maar wel aanspreekbaar. Natuurlijk, research and development is nodig. Maar de maakindustrie zien we de afgelopen jaren wegtrekken uit Flevoland. Dat praat je over grote bedrijven zoals Mitsubishi, Caterpillar. Dus niet alleen aangeven en sturen op topsectoren, maar graag concrete toezeggingen, plannen, geef het maar aan, en doelstellingen die ertoe leiden dat ook voor het LBO en MBO, dat ook die, laten we zo maar zeggen, in de vaart de economische volkeren worden opgenomen. Want laat het niet zo zijn dat we in 2025 met z'n allen terugdenken aan een dan, denk ik, oude zanger die altijd zong: de meeste dromen zijn bedrog. Dank u wel.
Dank u wel. De fractie van D66, de heer Kunst.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66 die heeft in de opinieronde al aangegeven dat ze complimenten hebben voor de nota. Ze zijn blij met deze nota. We vinden dat er veel stappen worden gezet naar een verbetering van de economie van Flevoland. We begrijpen dat er in een abstract niveau een nota geschreven moet worden om de economie naar een betere een goed fundament te leggen voor de Flevolandse economie. Alleen het is wel handig om dan toch wel een beetje te weten waar het nou precies over gaat. Daarom hadden we de motie van de VVD willen mee indienen, maar wachten we eventjes af hoe het allemaal loopt. Eens even kijken. De overige punten waar de VVD over mee kwam, daar konden wij ons ook al in vinden. Wat wij in de opinieronde hebben gevraagd is een visie over van, joh, als het, nou joh, dat is een beetje erg oneerbiedig natuurlijk, gedeputeerde, als het nou eens een keer niet zo goed gaat met de crisis en alle soorten zaken, wat gaan we dan precies doen? Wat is nou feitelijk het plan B? Je kunt wel aan een paard blijven trekken en dan kun je nog wat, dat zoals de gedeputeerde zegt, van doen er wat mensen bij. Maar ja, dan verschuif je dat paard misschien wel een beetje, maar het blijft een dood paard. Dus we zijn toch een beetje benieuwd en ik blijf het toch maar op hameren van wat gaan we nu eigenlijk doen? Wat gaan we doen als het dus, als hetgene wat de gedeputeerde van plan is, gewoon niet gaat werken? Dat was een beetje mijn inbreng op dit moment.
Dank u wel. Fractie van GroenLinks, de heer Miske.
Voorzitter, dank u wel. GroenLinks is blij dat de economische agenda er is. We zijn echt wat niet tevreden over de inhoud. In de opinieronde hebben we ook al aangegeven aan een gedeputeerde dat eigenlijk de economische agenda van Flevoland gericht zou moeten zijn op de transitie naar een groene economie. Omdat investeren in een groene economie nu eenmaal significant beter rendeert dan investeren in de oude fossiele economie. Dat blijkt ook uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. En ja, ook internationaal, de G20 en VN, is het gewoon een prominent agendapunt. En we vinden het dan ook vreemd dat hier eigenlijk niks is van terug is te vinden in de agenda van Flevoland. Oké, soms valt de term biobased economy en het begrip duurzaam, maar het blijft bij vage woorden. Ik wil niet zeggen dat het overigens allemaal slecht is. Er staan ook wel goede keuzes in en soms staat er een concreet project genoemd of een concrete richting, maar we vinden het eigenlijk nog wat vaag en daarom wilden we ook graag met de VVD die motie indienen om er een uitvoeringsagenda aan te koppelen om het toch wat concreter te krijgen. En we zijn ook heel erg benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde hierop. Dat wachten we gewoon even af. Dank u wel.
Dank u wel. Wilde mijn Partij voor de Dieren nog het woord voeren? Dat is niet het geval. Misschien wil de gedeputeerde op een aantal aan de orde gestelde kwesties ingaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. De VVD maakt zich zorgen over de economie. Dat zijn zorgen die wij met u delen. Dat zijn, denk ik, zorgen die wij met z'n allen hier kunnen delen. De conjunctuur zit tegen. Het MKB heeft het moeilijk op een aantal specifieke onderdelen met name. Ik kom daar straks nog even op terug. U benadrukt ook de regierol. De regierol, de intermediaire rol, ook richting het Rijk, richting de samenwerkingspartners in de Noordvleugel. En de samenwerking ook zelfs op het Europese vlak kunt u daarbij betrekken. Ik denk, voorzitter, dat ik in deze nota, als het gaat over de specifieke omstandigheden van Flevoland, die MKB-problematiek en de MKB, zeg maar, toegankelijkheid voor onze innovatieprogramma's ook uitdrukkelijk centraal heb gesteld. Dat wordt uitdrukkelijk mijn missie om de grote klacht uit het innovatie- en kennisbeleid van de Nederlandse overheid te doorbreken, juist in Flevoland met een adequaat instrumentarium. Zeer specifiek vraagt u eigenlijk van, ja, maar wat gaat u nou doen? Ik mis wat uitvoeringsgerichtheid. En op dat punt wil ik u wel tegemoetkomen. Wij zijn natuurlijk gedurende het opstellen van deze nota al met tal van uitvoeringsprojecten bezig. Business cases, samenwerkingsverbanden, zo u wilt vitale coalities, met tal van partijen in en buiten Flevoland. Binnen het kader van deze nota wil ik u wel toezeggen dat ik u een overzicht doe toekomen van lopende acties, uitvoeringsagenda's en toekomstige uitvoeringsprogramma's die op dit moment in ontwerp zijn en waarvan ook u ook inzichtelijk mee wordt gemaakt wat wij bedoelen als we praten over het effectief uitvoeren van deze nota. U praat verder over het ZZL-geld. Ik ben ontzettend blij dat als het gaat over bijvoorbeeld de gemeente Urk, zij eigenlijk heel goed aansluiting hebben gevonden bij inmiddels deze economienota. En u ziet ook in de economienota van bijvoorbeeld de gemeente Urk, als het gaat over de visbusiness zoals u het noemt, zij inmiddels ook de sprong hebben gemaakt naar een maritiem cluster. Wij voeren ook gesprekken met de gemeente Urk over het vormgeven van het project Buitendijkse Haven. Daar zijn inmiddels afspraken over gemaakt hoe wij dat idee naar een project kunnen brengen. En ik ben ook vastbesloten om met elkaar daar vorm en inhoud aan te geven. Voorzitter, de Partij van de Arbeid spreekt over uiteindelijk werkgelegenheid, maar ook over de nieuwe verhoudingen in de economie. Het gaat inderdaad om te komen naar nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe productmarktcombinaties, daar toonaangevend in te zijn en met elkaar profiel te maken voor waar deze regio voor staat. En dat profiel maken, dat ook al effect sorteert, daar zijn al een aantal concrete voorbeelden van te geven. Als we kijken naar bijvoorbeeld in Noordelijk Flevoland de agrofoodsector, dan is daar onlangs een mondiaal toonaangevend bedrijf neergestreken in de uitgangsmaterialen sector. Als we kijken naar het life science cluster, dan is er in Lelystad onlangs een toonaangevend servicebedrijf voor de life science sector neergestreken. Allemaal rondom de kennisinstellingen en rondom de innovatieclusters die wij proberen te stimuleren. En zo zijn er nog tal van voorbeelden meer te geven. Voorzitter, de dynamiek is hoog, daar spreekt de ChristenUnie ook over. En het is ook zaak om daar flexibel en adaptief op in te spelen. Dat proberen wij met dit programma ook te beogen. Kansen grijpen die voorbij komen. En ook een goede ruimtelijke spreiding te geven aan de zwaartepunten die in de Flevolandse economie aanwezig zijn. En het is aardig dat het CDA spreekt over de sfeer. Dan zult u ook de term uitnodigingsplanologie zijn tegengekomen. Een heel mooi voorbeeld is een initiatief wat onlangs bij ons is binnengekomen en waar wij ook in stimulerende zin aan meewerken. Dat gaat over het stimuleren of het produceren van groen gas. Dan kom ik weer bij de opmerking van GroenLinks over het biobased economy en het afwezig zijn van, zeg maar, de groene noties in deze notitie. Wees u ervan overtuigd dat mijn inzet erop gericht is om ook die duurzaamheidsgedachte die als het gaat over het maken van economie en het creëren van verdiencapaciteit, dat merkt u terecht op, zo'n grote rol gaat spelen, om die ook in Flevoland een prominente rol te laten spelen. U ziet dat ook al in de Floriade-agenda. Terug even naar die uitnodigingsplanologie, die biobased economie en het initiatief wat wij nu hier hebben. Dat is een initiatief om groen gas te maken met een aantal mondiale toonaangevende spelers. Die kunnen wij verbinden met het luchthavencluster en die kunnen wij op termijn ook verbinden met een aantal Floriade-thema's. Daar zitten ook partijen bij die zich daar weer aan willen verbinden. En vervolgens moeten we dat op een creatieve manier ruimtelijk faciliteren. Dat is een manier van werken die wat ons betreft toekomstgericht is en ook meerdere agenda's met elkaar combineert. De SP maakt zich zorgen over, laat ik zeggen, de onderkant van de arbeidsmarkt, als ik het zomaar even mag benoemen. Doen wij wel genoeg voor onze middelbaar en lager opgeleide? Een belangrijke constatering in de Flevolandse economie is dat wij een relatief groot aandeel lager opgeleide hebben. En dat willen we de verdiencapaciteit met elkaar verhogen, dat het opleidingsniveau in de regio omhoog moet. En daar nemen we ook initiatieven voor. We zijn bezig met de ontwikkeling van Lesplaats Lelystad, met de ontwikkeling van praktijk-leerwerkplaatsen, met de ontwikkeling van incubatorfuncties, met het faciliteren van starters in onze clusters. Die aandacht voor de mismatch tussen op de arbeidsmarkt, die hebben wij voortdurend. Ik ben ook in gesprek met bijvoorbeeld het technocentrum daarover. En op dat punt kan ik u ook wel een overzicht doen toekomen van projecten en initiatieven.
En wanneer mogen we dat verwachten?
Ik neem dat even mee in de toezegging die ik aan de VVD doe als het gaat over die uitvoeringsagenda. D66, ja, dat is een interessante, een plan B. Wat gaan we nou doen als het nog slechter wordt? Volgens mij hebben wij hier een strategie neergelegd die inzet op een kenniseconomie, die inzet op innoveren. En dat moet voldoende antwoord geven, zeg maar, op het weerbaarder maken van de Flevolandse economie voor een teruglopende conjunctuur. Daar is niet een plan B tegenover te zetten. Dit is een strategie voor de lange termijn die uiteindelijk onze economie die weerbaarheid moet geven, zodat we minder conjunctuurgevoelig worden. Ik heb dat eerder met u gewisseld. Ik zou graag dan van u ook wat meer verduidelijking willen van wat u dan onder een plan B zou verstaan.
Bij, voorzitter, bij
maar
introductie.
Laat ik het proberen een beetje te duiden.
Dan wacht ik even.
Wat we nu zien bijvoorbeeld, is dat de financieringsmogelijkheden van het MKB als gevolg van allerlei omstandigheden snel verslechteren. We zijn natuurlijk aan het nadenken van hoe kunnen we die financieringsmogelijkheden van het MKB nou vergroten. Kun je nou niet meer inzetten of nadenken over bijvoorbeeld het inzetten van durf- en groeikapitaal in deze regio? En hoe zou je dat dan moeten doen? Nou, dat is een actuele vraag waar we op dit moment mee bezig zijn om daarover na te denken. Nou, dat zou u dan misschien in uw ogen een plan B kunnen noemen. Maar ik noem dat gewoon actief inspelen op de omstandigheden van de economie. GroenLinks, ja, die groene economie. Wees u ervan overtuigd dat het mijn aandacht ten volle heeft. Ik kan ook wel een aantal voorbeelden geven van business cases die in ontwikkeling zijn, die eigenlijk heel erg inspelen op die groene economie. Als ik kijk naar Noordelijk Flevoland, is er een project in ontwikkeling dat heet Smart Farming. Hoe kun je nou met satellietinformatie, zeg maar, minder input meer produceren? Hè? Dat gaat ook echt over efficiëntieslagen maken in de grondgebonden landbouw. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Ik heb u het voorbeeld genoemd van de groen gasproducent die met een aantal thema's bezig is. En zo zijn er nog wel meer van dat soort thema's. Dus laten we zeggen dat hele idee van groen is groei, hè, om het zo maar eens te zeggen, dat heeft wel degelijk onze aandacht. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik zo iedereen wel bediend.
Gaan we merken of dat voldoende is. We gaan de tweede termijn in en dan horen we dat wel. Ik zit even te denken, zal ik maar gewoon hetzelfde rondje maken? Dat is misschien handig.
Voorzitter.
De heer Van Ravenswaaij.
Ik verzoek om een korte schorsing om te overleggen met de mede-ondertekenaars van de motie.
Dat wordt dan gehonoreerd, zoals te doen gebruikelijk. Een minuut of vijf is voldoende?
Ja, laat me een kwartier houden.
Kwartier. Dan stel ik voor om 9:15 verder te gaan met de vergadering. Je bent een paar mensen kwijtgeraakt, of niet? Ze komen eraan, oké. Ik heropen onze vergadering. Wij zijn bezig met het agendapunt ontwerp economische agenda Flevoland. En wij beginnen nu onze tweede termijn. De SP had om een schorsing gevraagd, dus ik verzoek die de tweede termijn te openen. De heer Van Ravenswaaij.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard met uw toestemming, want wie ben ik om de vergadervolgorde te presteren, zou ik willen verzoeken om het woord te geven aan mevrouw Weijand van de VVD.
Dat lijkt me mogelijk, mevrouw Weijand. Is daarmee uw termijn ook afgerond? Mevrouw Weijand.
Ik mis de twee woorden. Met plezier geef ik het woord aan.
Bij deze met plezier. Wij horen graag uw stem en we zien u ook graag daar zitten.
Voorzitter, ik ben een beetje in verwarring geraakt door de reactie van de gedeputeerde. Ik had drie punten genoemd die wij in de motie zouden vermelden. En ja, goed, ik wil nog één keer de drie punten herhalen en kijken of de gedeputeerde akkoord kan gaan met wat wij graag willen. Het eerste punt is een uitvoeringsagenda toe te voegen aan het ontwerp economische agenda Flevoland, waarin een nadere uitwerking opgenomen is voor wat betreft de projectmatige aanpak van de ambities. Het tweede punt is deze uitvoeringsagenda voor 1 mei 2013 aan Provinciale Staten te verstrekken. Het derde punt is Provinciale Staten te informeren middels een halfjaarlijkse voortgangsrapportage op uitgaven en bereikte doelen. Dus we willen graag van de gedeputeerde weten wat hij hiervan vindt.
Dat zullen we straks dan horen. Ik kijk de kring verder nog even rond. Partij van de Arbeid nog reageren. Tweede termijn niet. ChristenUnie. De heer Brouwer, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Wij hebben gewoon als ChristenUnie alle vertrouwen in de uitvoeringsgerichtheid van dit college, van de gedeputeerden, op economisch gebied. We horen ook positieve geluiden uit het veld. En uiteraard bent u bezig met uitvoering. En het is prima als er een lijstje komt waarop staat waar we mee bezig zijn of wat we nog gaan doen. Maar alsjeblieft geen uitgebreide beschrijving van uitvoeringsprocessen. Dat kost alleen maar tijd. We gaan gewoon aan het werk. En u zult ons vast en zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daar wou ik het bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Oost van het CDA.
Ik sluit mij aan bij de woorden van de ChristenUnie, voorzitter. We hebben zeker geen behoefte aan een projectmatige uitvoering. Op bladzijde 18 staan een aantal meetbare doelstellingen. En dat kan keurig gemonitord worden en dat is wat ons betreft voldoende.
Dank u wel, PVV, de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Op zich vind ik het wel opmerkelijk dat de VVD nu voor de tweede keer het dictum van de motie die ze niet indienen voorleest. Maar we begrijpen op zich de strekking wel. Dus ze hebben alleen het idee als PVV van ja, als je hem twee keer voorleest, kun je hem net zo goed eigenlijk indienen.
Dank u wel. Nog andere fracties? De GroenLinks, de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de... Wat de heer Wijnand, mevrouw Wijnand, net inbracht. Sorry,
ik heb geen misverstand over bestaan. Hè?
Ik wilde eerst wat anders zeggen, dus vandaar de verwarring. Wat ons betreft volstaat een simpel ja of nee van de gedeputeerde of hij zich daarin kan vinden. Voor de rest wil ik nog even reageren. Die gedeputeerde zei van ja, de groene economie heeft onze aandacht. Ja. Dat zegt mij nog niet zo heel veel. Ik zou blijer zijn geweest als de gedeputeerde zei van de groene economie is voor ons betreft ook een speerpunt. Want daar heb ik wat meer aan. Want de aandacht is fijn, maar dat levert waarschijnlijk niet zo heel veel op. Dus misschien dat hij daar nog iets krachtiger over kan uitspreken.
Voorzitter, mag ik een verduidelijkingsvraag aan GroenLinks stellen?
Ja, u gaan.
Kunt u mij dan uitleggen wat in uw ogen het verschil is tussen aandacht hebben of een speerpunt, want op zich blijven het gewoon holle woorden.
De heer Miske.
Nou, als iets een speerpunt is, dat betekent dat je daar extra aandacht aan geeft. En heeft je aandacht, ja, dan, dan heeft het je aandacht, maar dat wil niet zeggen dat je er echt iets mee gaat doen. Dus dat lijkt me een wezenlijk verschil.
Prima, ik denk dat deze discussie verhelderend genoeg geweest is. Ik stel voor dat de gedeputeerde een krachtig antwoord geeft. Ja hoor, gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik word bijna gedwongen om heel digitaal te zijn in de beantwoording. Op de vraag van de VVD-fractie van mevrouw Weijand zeg ik dan ook digitaal eenduidig ja. De heer Miske heeft gezegd, ja, speerpunt, aandacht. Laat ik een citaat geven. De beleidskeuzes zijn voorts expliciet verbonden aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen. Belangrijke opgaven zoals duurzame voedselproductie, gezond leven en het vinden van oplossingen voor schaarste van energie en grondstoffen bieden uitstekende economische kansen. Mag u bepalen of dat een speerpunt of een aandachtspunt is?
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we deze tweede termijn afsluiten.
Voorzitter.
De heer Jansen.
Wij willen graag een korte schorsing van een kleine 5 minuten.
Het is nu 9:50, dus ik stel voor tot 9:55. Kom er nabij.
Dank u wel.
Is er een woordvoerder afgesproken wie na de schorsing het woord voert? Ik kijk maar even rond. Wie voert er na de schorsing het woord? De heer Jansen. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De reden van de schorsing is dat de PVV van mening was dat één of meerdere indieners misschien toch de motie hadden willen indienen. Na beraad met de indieners blijkt dat de partijen blijkbaar toch genoegen nemen met de toezegging. Dus dan rest ons geen andere optie dan ons daarbij neer te leggen op dit moment.
Prima. U had eerder aangekondigd ook een stemverklaring te willen afleggen. Is dat nog het geval?
Voorzitter.
De heer Van Ravenswaaien.
Ja, toch nog even doorgaan op het digitale jaar van de gedeputeerden met uw toestemming.
Voorzitter, punt van orde. Ik meen dat u de tweede termijn afgesloten had.
Ja, de tweede termijn is inderdaad afgesloten. Dus er werd na de tweede termijn, toen ik tot stemming over wilde gaan, om een schorsing gevraagd. Ik begrijp dat de schorsing niet leidt tot een nieuwe activiteit, maar ik geef u wel de kans om een stemverklaring af te leggen. Zoals de PVV dat net ook verwoord heeft. Dus mocht u een stemverklaring willen afleggen, dan
vraag ik om nieuwe schorsing af, voorzitter.
Ja, dat kan. Ik kan dat niet weigeren. Hoeveel tijd heeft u nodig?
5 minuutjes.
5 minuten. Het is 3 minuten over, dus ik stel voor over 5 minuten. Ik geef u het woord. Wilt u alle weer gaan zitten, alstublieft? De heer Van Ravenswaaij.
Dank u, voorzitter. Ik zal dan meteen doorgaan met datgene wat u thema's heeft, de stemverklaring. Onder voorwaarde dat de gedeputeerde uitvoert wat in het dictum van de niet ingediende motie stond, dus de agenda en tijdige voorgangsrapportage, kunnen wij instemmen met de economische agenda.
Dank u wel. Nog andere fracties die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. De heer Jansen, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ondanks de toezegging is deze ontwerp economische agenda onvoldoende uitgewerkt, niet concreet en zelfs niet compleet. Daarom zal de PVV tegen de ontwerp economische agenda stemmen.
Dank u wel. Andere fracties nog? Dan gaan we nu over tot stemming. Wie stemt voor deze ontwerp economische agenda? Dat is de fractie van de VVD, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA, fractie van de SP, de fractie van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Wie stemt tegen? Zoals verwacht en aangekondigd, de PVV. Daarmee is het voorstel aangenomen. Wij gaan over naar agenda punt 9. Dat betreft de moties vreemd aan de orde van de dag. Ik begin met de motie van de PVV over het referendum Randstadprovincie. Wie van u van de fractie? De heer Jansen. Neemt u het woord.
Waar wilt u me hebben, voorzitter?
Nou, misschien is achter de katheder wel een mooie plek voor u. Ja, voor sommige mensen heb ik een zwak, zoals u weet.
Voorzitter, het zal niemand van de aanwezigen zijn ontgaan dat het nieuwe kabinet ook een voornemen heeft geuit. Het voornemen, dat is de samenvoeging van de 3 provincies, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Deze samenvoeging is, naar wij hebben vernomen, geënt op economische motieven die de minister nog gaat toelichten aan de Staten op 27 februari. Wij hebben ook als Staten met elkaar afgesproken om te kijken of het mogelijk is om 1 front te vormen, met z'n allen op 1 lijn te staan en een duidelijk signaal af te geven aan Den Haag wat wij als provincie zien en aan welke voorwaarden uiteindelijk een fusie zou moeten voldoen. En als die voorwaarden niet worden ingevuld, dan zou dat wat de PVV betreft ook niet noodzakelijk zijn. Dus zouden we daar ook als provincie een standpunt over moeten innemen. Wat ook zo is, is dat de bewoners eigenlijk nooit de kans hebben gehad om zich te uiten over deze voorgenomen fusie. Bij de laatste statenverkiezingen heeft bijna geen enkele partij in haar programma een standpunt ingenomen over een voorgenomen fusie, omdat dat simpelweg op dat moment überhaupt nog niet speelde. Ook bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben veel partijen hier geen standpunt over geuit. Vandaar dat de PVV een motie zal indienen. Deze motie die is afgelopen maandag in Utrecht ook in stemming gebracht en die is daar aangenomen. Onder andere door steun van de Partij voor de Vrijheid, de SP, CDA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de VVD. Ik zal de motie voorlezen. Onderwerp referendum provinciefusie. Constaterende dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 14 december 2012 een brief heeft gestuurd met daarin het beleidsvoornemen dat leidt tot opheffing van de provincie Flevoland. De minister van Binnenlandse Zaken in deze brief van 14 december 2012 heeft aangegeven het vanzelfsprekend te vinden dat de inwoners van de provincies intensief bij de besprekingen zullen worden betrokken. Overwegende dat met dit beleidsvoornemen er na 25 jaar een einde komt aan enig zelfbestuur in de provincie Flevoland. Dit een vraagstuk is dat alle inwoners van de provincie Flevoland aangaat. Spreekt uit dat een existentiële vraag als het opheffen van een provincie niet kan worden voorbehouden aan een meerderheid in de Staten-Generaal zonder kennis te nemen van de opvatting van de inwoners van de betreffende provincie. Draag het College van Gedeputeerde Staten op een referendumverordening voor te bereiden om een raadgevend referendum rond de vraag of de Flevolandse inwoners in kunnen stemmen met het voornemen van kabinet Rutte 2 om de provincie Flevoland op te heffen ten einde de vorming van een megaprovincie bestaande uit Flevoland, Noord-Holland en Utrecht mogelijk te maken. Een referendum uit te schrijven, gelijkvallend met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, wanneer de minister na de open consultatie zijn voornemen ongewijzigd doorzet in een herindelingsontwerp en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
Dank u wel voor deze toelichting. De motie is al verspreid. Als het goed is, heeft u hem allemaal al voor u liggen. Dus ik stel voor dat we de eerste, gaat u maar zitten, dat we de eerste termijn voor behandeling openen. Wie van u? De heer De Reus.
Voorzitter, de VVD-fractie heeft geen behoefte aan deze motie op dit moment. Hij is prematuur, gezien het gestelde in het vragenhalf uurtje door mevrouw Luijer en de beantwoording door de gedeputeerde Witteman. Er komt een notitie van gedeputeerde Staten met betrekking tot referenda, peilingen, etc. Daar hoor je op te wachten. Die is de vorige Statenvergadering ingediend en daar wachten wij op. En bovendien zit er een enorme storende fout in de motie. Dus als die in stemming zou worden gebracht, wat die wordt, dan moet je überhaupt al tegenstemmen. Want er komt helemaal niet na 25 jaar einde aan enig zelfbestuur in de provincie als de provincie wordt opgeheven. Want we hebben nog steeds gemeenteraden, waterschappen, et cetera. Dus de motie is van om die naad al volkomen fout. We hebben geen behoefte om verder over deze motie inhoudelijk te praten. Dank u.
Dank u wel. De PvdA, de heer Pels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zouden ook liever de informatie van het college even willen afwachten, omdat wij ons ook wel willen informeren over alle voor's en tegens van een referendum. Ik vraag me overigens wel af of dit nu ook betekent dat de PVV tegen deze ontwikkeling is, als er uitkomt dat de inwoners van Flevoland ook tegen zijn.
Dat horen we straks misschien. ChristenUnie, de heer Siepel.
Ja, voorzitter, ik zou graag een halve pagina uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voorlezen. Ik zal het in ieder geval toemailen aan meneer Jansen, zodat hem duidelijk is dat de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma al duidelijk een standpunt heeft opgenomen waarbij we gaan voor zelfstandig Flevoland, maar als die zelfstandigheid ter discussie staat, ook deelbaarheid wat ons betreft bespreekbaar is. En wij voeren ook goede argumenten aan voor die zelfstandigheid en geven ook aan dat wij bereid zijn om daarover te discussiëren. Dat is ook de reactie wat ons betreft op de motie die nu voorligt. Wij willen graag met de Staten, maar vooral ook met de Flevolandse samenleving in gesprek op het moment dat tot een voorstel komt voor herindeling van de provincies. Maar dat is wat ons betreft een referendum op dit moment niet het geschikte moment voor om daar nu een besluit over te nemen. We wachten het voorstel van het college, en zoals dat vanmorgen ook met de fractievoorzitters besproken is, wachten wij af, omdat ik denk dat er op dit moment, in deze fase, betere methodes zijn om met onze burgers in gesprek te gaan.
Dank u wel. Nog andere vraag, mevrouw Luijer, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij onderschrijven het belang van de betrokkenheid van inwoners en andere organisaties en overheden. Dat heb ik ook eerder verwoord in het vragenuurtje. Maar onze voorkeur gaat wel uit naar het voeren van de discussie aan de hand van het voorstel van het college wat toegezegd is. En waarbij ook meerdere vormen van raadpleging worden voorgelegd. Dank u wel.
Dank u wel. De SP, de heer Stuyvesberg.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op zich zijn we als SP-fractie niet tegen deze motie. Het komt overeen met hetgeen wij ook in ons verkiezingsprogramma hebben staan op dit punt. Alleen ik zou een beroep op de PVV willen doen, horende de collega's, om deze motie voorshands in te trekken, of niet, in te trekken, tot er meer duidelijkheid is, zodat we na 27 februari hierop terug kunnen komen en niet in de valkuil lopen dat er een motie wordt afgestemd waar we in feite later in dit debat op wel een meerderheid voor zouden kunnen krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. D66, de heer Rijsbeman.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal u niet vermoeien met het slecht begrepen standpunt over referenda van D66. Ik leg het graag uit, maar misschien is dit niet het moment ervoor. Wij zullen niet voor deze motie stemmen, omdat wij graag wachten op de nota die door gedeputeerde Witteman is aangekondigd bij de mondelinge vragen aan het begin van deze vergadering.
Dank u wel. GroenLinks, de heer Miske.
Dank u wel, voorzitter. Wij zullen ook niet voor deze motie stemmen. Wij zijn voorstander van om dit punt daar de tijd voor te nemen en goed te discussiëren met elkaar. En dat kan aan de hand van de notitie die GS ons heeft toegezegd. Dus we wachten gewoon eventjes af.
Dank u wel, mevrouw Baks van Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. We staan inhoudelijk vierkant achter deze motie. We vinden het eigenlijk niet echt nodig om te gaan wachten op een verordening, omdat ja, we vinden dit een aanzienlijk belangrijk onderwerp. Maar als er nu geen meerderheid voor te halen is, dan vrezen we wel dat dat dan juist een verkeerd signaal af zou geven. Dus mogelijk is het inderdaad het overwegen waard van de PVV om te wachten. Dank u wel.
Dank u wel, dat was de eerste termijn. Misschien wil de heer Jansen reageren op een aantal opmerkingen.
Dank u wel, voorzitter. Laten we beginnen met het verkeerde signaal. De PVV is van mening dat het juist een heel goed signaal is als wij statenbreed aangeven dat wij vinden dat de bevolking zich moet uitspreken over dit onderwerp. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma landelijk, dat wij zeggen een referendum bij ingrijpende gebeurtenis. Dit is een ingrijpende gebeurtenis. Als ik kijk naar de inbreng van een aantal partijen in eerste termijn, dan kan ik rondom de VVD opmerken dat goed lezen een kunst is, evenals het daadwerkelijk indienen van een motie die je aankondigt. Wat betreft de Partij van de Arbeid, de PVV legt zich neer bij de uitkomst van een referendum, want anders moet je het ook niet houden. En eigenlijk wat de andere partijen inbrengen, dat vinden wij prima, alleen wij zullen gewoon onze motie netjes indienen, omdat het namelijk het enige duidelijke signaal is wat je kunt afgeven. En ik denk voorafgaand aan het bezoek van minister Plasterk aan de provincie op 27 februari, dat er geen beter signaal is dan het feit dat de staten zeggen, wij willen dat de bevolking zich uitspreekt over dit onderwerp.
Voorzitter, bij interruptie.
Heer Pels.
Want u begon uw bijdrage met dat u het belangrijk vond dat er een eensluidend signaal uitging. U heeft net gehoord dat deze motie het niet gaat halen. En er is volgens mij ook een beroep op u gedaan om hem aan te houden en hem eventueel later in te dienen. Ik acht de kans vrij groot dat hij het dan wel haalt. Vindt u dan niet goed voor het proces als u nu zou zeggen van, goh, ik spring even over mijn eigen schaduw heen en ik kom er later mee?
Heer Jansen.
Voorzitter, kunnen wij een korte schorsing krijgen van een paar minuten?
Ik gun u dat. 5 minuten is genoeg? Zei u dat? Ik verstond u niet goed. 5 minuten, ja. Kunnen wij de vergadering weer hervatten? Prima. Mag ik iedereen verzoeken weer zijn plaats in te nemen? De heer Jansen had om een schorsing gevraagd. Ik geef u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De PVV is natuurlijk bereid om haar motie aan te houden, mits wij vanavond van de partijen aanwezig te horen krijgen of zij hem op een later tijdstip wel zullen steunen. Door middel van een ja of een nee. En... aan de hand van die antwoorden zullen wij besluiten of wij hem vanavond wel of niet indienen, voorzitter.
U heeft de motie al ingediend. En volgens de verordening, de verordening kent het woord aanhouden niet. Dus u trekt hem dan weer in om later weer opnieuw in te dienen. Of u handhaaft hem. Dat zijn de enige variabelen die we in de verordening kennen. Dus u moet even duidelijkheid geven of u hem nu intrekt of niet.
Sorry. Als de rest van de partijen ja zegt, dan trekken we hem in, voorzitter. Is dat dan de juiste bewoording?
Nou goed. Ja, laat ik maar even meebewegen. Zijn de partijen bereid om op die vraag een antwoord te geven? Nee, dus u handhaaft hem, begrijp ik daaruit.
Dan zullen wij hem gewoon vanavond indienen, voorzitter.
Prima, maar dan stel ik voor om dan ook over te gaan tot stemming.
Voorzitter, u zult niet blij van mij worden, maar mijn fractie vraagt een schorsing van 20 minuten.
Dat breng ik dan in stemming. Gaat de vergadering akkoord met een schorsing van 20 minuten?
10 minuten.
10 minuten? 20 minuten is wel erg veel hoor. Goed, 10 minuten schorsing, akkoord?